Goedenavond, gemeente en allen die met ons verbonden zijn. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Doornenbaal uit Lisse. En we zingen uit Psalm 68, vers 5 als aanvangslied. We wensen u een gezegende dienst toe.
Laten wij ons in een moment van stilte uitstrekken naar de ontmoeting met God en met elkaar. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 68 zingt een intochtslied voor de Heer en gebruikt daarbij het beeld van een triomftocht, een overwinnaar die met de buit terugkeert naar zijn stad. En eigenlijk loopt datzelfde thema door in de versen die we nu zullen zingen, Psalm 68, vers 6 en 7. En waarom dat alles met hemelvaart en met deze zondag te maken heeft, dat zult u tijdens het zingen merken. Psalm 68, vers 6 en 7.
Stoet van die heb.
Laten wij bidden dat God zelf het woord neemt in ons midden en ons zegent met zijn geest. Heer onze God, u bent de bron van liefde, licht en leven. En naar u keren wij ons op de avond van deze dag. Deze dag die in het teken staat van de verhoging van Christus onze Heer aan uw rechterhand en van zijn gemeente zich uitstrekkend naar de komst van de Geest. En daarom, Heere God, danken wij u voor dit huis. Dit huis waar ons hart in uw liefde thuis is en waar wij gegroet worden met genade en vrede, opdat we ons aanvaard weten als uw kinderen. En Heere God, ons hart verlangt niets zozeer als dat u zelf het woord zult nemen in ons midden. Want hoe moeten we dat nu toch verstaan? Dat evangelie van Christus die afscheid nam van de kring van mensen rondom hem. Die terugkeerde naar u, zijn vader. En die door u verhoogd werd aan uw rechterhand om koning te zijn en over ons te regeren. Heere God, op een of andere manier kan het er iedere keer opnieuw zijn. Die hunkering naar uw aanwezigheid. Het verlangen dat wij Christus zouden kunnen ontmoeten zoals de leerlingen dat konden. En soms is er in het leven met u die leegte en het gemis. En daarom, o God, hebben wij het zo keihard nodig dat u iedere keer weer ons zegent met uw aanwezigheid. Dat u ons zegent met het geloof dat u ook vandaag de God van Pasen bent. De God die een weg baant waar geen weg is. De God wiens liefde sterker is dan de dood. En daarom bidden wij u. Neem ons mee in uw goede woorden. Neem ons mee in de voorbereiding op het hoge feest van Pinksteren. Als wij uitzien naar de vervulling van de belofte die u gegeven hebt. Opdat wij deelgenoot zullen worden in het werk van Christus onze Heer. Opdat ook wij in zijn spoor mogen geloven en liefhebben en hopen op u en uw toekomst. We bidden u, Heere God, bekleed ons met Christus. Zegen ons met zijn geest en leer ons in zijn voetspoor te gaan, opdat wij uw getuigen zullen zijn. We bidden u niet alleen voor onszelf, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook voor alle met ons verbonden, die nu of later deze dienst meebeleven. Zegen ook hen in hun vertrouwde omgeving. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij openen samen de woorden van God en wij lezen uit het boek 2 Koningen, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot 18. 2 Koningen 2, vers 1 tot 18. Het is het gedeelte waarin Elisa samen optrekt met Elia voordat hij opgenomen wordt in de hemel. En ik wil daar met u bij stilstaan, omdat het een bijbelgedeelte is wat een heel bijzonder licht werpt. Niet alleen op Hemelvaartsdag, maar ook op deze Weeszondag. Daarom lezen we 2 Koningen 2, vers 1 tot 18. De tijd was niet meer ver dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde: zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: Weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij. Zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, Elisa, want de Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa. Zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, want de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze even stil. 50 profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde een dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer en zeiden, we hebben 50 flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de Heer hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen. Doe dat niet, zei Elisa. Maar ze drongen zo lang aan dat hij tenslotte hun aanbod aannam. 50 mannen werden erop uitgestuurd en zochten 3 dagen lang, maar ze vonden Elisa niet. Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen, ik had toch gezegd dat jullie niet moesten gaan zoeken? Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Gelukkig bent u en gelukkig ben jij als je deze woorden hoort en daaruit in vertrouwen leeft. Halleluja. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij lied 665 in zijn geheel. Lied 665. Straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging lied 538 vers 2, 3 en 4. Lied 538 vers 2, 3 en 4 is ons antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste broeders en zusters. Al vanaf de eerste zin voel je het. Elia neemt afscheid. Zijn einde is aanstaande. Toch is er niet die serene stilte die je soms aantreft als iemand gaat sterven. Het is anders. Aan de ene kant is het alsof er een storm op komst is. Zo gespannen en onrustig is het. Aan de andere kant is het alsof de hemel ieder moment kan opengaan. Alsof er een bevrijdend ingrijpen van de Heer wordt verwacht. Zo verlangend en hoopvol wordt er vooruitgekeken naar wat komen gaat. En wat doe je dan? Wat doe je als het afscheid nadert? Wat doet Elia? Elia vertrekt. Samen met Elisa, zijn leerling en opvolger in spe, verlaat hij Gilgal. Het is de plaats waar Israël eens 12 stenen had opgericht, zodat iedere volgende generatie zich opnieuw zou herinneren hoe ze dwars door de Jordaan het beloofde land waren binnengetrokken. Dit is de plek waar we voor het eerst Pasen hebben gevierd, in het beloofde land, werd er dan verteld. En de kinderen, zo klein als ze waren, ze kregen mee dat de Heer, de God van Pasen, hen door het water gehaald had. Alleen zo komen we thuis bij God en bij elkaar. Vanuit Gilgal gaat de weg naar Bethel. Huis van God betekent die naam. Ook al zo'n plaats die een belangrijke rol speelde bij de intocht in het beloofde land. Vervolgens gaat het naar Jericho. U weet wel, die stad in het beloofde land die als eerste werd ingenomen doordat Israël er in een liturgische optocht steeds maar omheen trok. Totdat de muren waren gevallen. En tenslotte gaat het naar de Jordaan. De rivier die scheiding maakt tussen de woestijn aan de ene kant, die dorre doodsheid, en de overvloed van leven in het beloofde land dat vloeit van melk en honing. Elia gaat dus terug naar af. Het is alsof de intocht wordt teruggedraaid. De profetie verlaat het land. Toch is het alsof Elia afscheid wil nemen van Elisa. Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel, naar Jericho en naar de Jordaan gestuurd, zo klinkt het. En je vraagt je af, waarom? Waarom probeert Elia Elisa van zich af te schudden? Wil hij soms alleen zijn omdat het afscheid hem zwaar valt? Wil hij Elisa de pijn van het afscheid besparen? Of is hij zo bescheiden dat er niemand bij hoeft te zijn als hij door de Heer wordt thuisgebracht in zijn heerlijkheid? Wil hij niet de verwachting wekken dat het aan hem is om Elisa tot profeet te maken? Of probeert hij Elisa uit? Zo van, weet je het zeker? Weet je zeker dat je in mijn voetspoor wilt gaan? Dat je een profeet van de Heer wilt zijn? Hoe het ook zij, Elisa gaat mee. Hij peinst er niet over om achter te blijven. Elia in de steek laten, juist nu, op deze laatste reis, dat nooit. Bij het leven van de Heer en bij het leven van uw ziel, ik zal u nooit verlaten, zo zweert hij. Het is een eed van liefde en trouw tot het einde. Wijs me niet af. Ik kan u niet verlaten en dwing mij niet mijn weg terug te gaan. Ik heb het verleden achter me gelaten. En altijd, altijd zal ik naast je staan. Zo dalen ze af naar Bethel. Samen komen ze in Jericho. Met z'n tweeën gaan ze verder. Zoals eens Abraham en Isaac, zij aan zij gingen op weg naar de plaats waar hij zijn kind uit handen zou geven aan God. En iedere keer zijn er die profetenzonen, Of zeg maar gerust die profeten in opleiding. Ze komen Elisa vanuit de stad tegemoet. Weet u wel dat de Heer uw meester vandaag van u gaat wegnemen? Vragen ze bezorgd. Betekent de angst van de omstanders. Besef je wel wat je te wachten staat? Je zult de ander verliezen. Nog even en hij zal er niet meer zijn. Hij zal niet langer aan je zijde gaan. Laat staan dat hij je zal voorgaan. Besef je dat wel? Ja, zegt Elisa, dat besef ik ook wel. Hou er nu maar over op en zwijg. Want mijn besluit staat vast. Ik ga mee. Mee tot het einde. Wat het me ook kost. En als je dat hoort, merk je hoe dit verhaal raakt aan deze zondag die niet voor niets Weeszondag genoemd wordt. Jezus heeft afscheid genomen van zijn leerlingen. Hij heeft hen mee teruggenomen. Terug naar de Olijfberg. Zoals eens toen hij hen na het laatste avondmaal meenam naar de Olijfberg om daar te bidden. Het was als ging hij met hen terug naar af. Zou hij, de man van God bij uitstek, het vlees geworden woord van God hen dan verlaten? Maar wie zou dan voor hen als God zijn? Wie zou Gods woorden tot hen spreken? En wie zou hen in zijn dienst bewaren? Hoe het ook zij, dit keer verlaten de leerlingen hem niet. Ze zijn bij hem, in al de pijn waarmee de mensen mensen zijn. En daarom zie je ze gaan, zoals Elia en Elisa verder gaan naar de Jordaan. Als je goed kijkt, zie je zelfs dat ze niet alleen zijn. Er zijn maar liefst 50 profeten in opleiding die meegaan. Ze doen Elia uitgeleiden. Ze omringen Elisa zolang als het kan. Maar nu die twee daar bij de Jordaan staan, bij de rivier die scheiding maakt tussen het beloofde land en de woestijn, dat domein van de dood. Nu blijven ze op afstand staan. Eerbiedig houden ze afstand, nu het moment van afscheid daar is. Maar dan, juist daar op die grens, neemt het verhaal een verrassende wending. Want moet je kijken wat Elia doet. Hij neemt zijn mantel, de mantel waaraan hij zijn leven lang herkenbaar was als profeet van de Heer, en rolt die op. Hij slaat ermee op het water, zoals Mozes eens met zijn herderstaf op het water van de Rode Zee had geslagen. Zijn leven lang had hij in dienst gestaan van de Heer, de God van Pasen. En nu het afscheid nadert, nu bindt hij nog één keer de strijd aan tegen de dood. Sterker nog, in naam van de Heer splijt hij het water en verslaat hij de dood, zodat ze samen droogvoets door de doodsjordaan kunnen gaan. En toch houd je je hart vast. Want waar gaat dat heen? Gaat het ondanks dat wonder van Pasen niet de verkeerde kant op? Want Elia verlaat het beloofde land, het land van God. Hij laat het land van de levenden achter zich en gaat de woestijn in. Maar wat moet hij daar, in dat rijk van de dood? Wat moet een man van God daar, die tot stem van de Heer is gemaakt? Verdwijnt het woord van de Heer dan uit het land van de levenden? Is er dan niemand meer die in zijn naam zal spreken? Juist op de valreep klinkt daarom de laatste vraag van Elia. Kan ik nog iets voor je doen voordat ik van je word weggenomen? Vraag het me dan. Het is een diep aangrijpende vraag. Niet alleen vanwege de inhoud, maar zeker ook vanwege het moment. Ze zijn immers al bezig om de doodsrivier over te steken. Juist dan, op dat moment, vraagt Elia nog één keer: wat kan ik voor je doen? Kan ik je nog een goed woord meegeven? Kan ik nog een daad van liefde stellen? Zeg het me dan, nu het nog kan. Het zijn aangrijpende vragen die klinken rond het afscheid van een geliefde. En Elisa bedenkt zich geen moment. Of u nog iets voor mij kunt doen voordat u van me wordt weggenomen? Jazeker. Laat twee delen van uw geest op mij zijn, zo vraagt hij. Twee delen van uw geest, denk je misschien? Wat moet ik me daar nu weer bij voorstellen? Nou, iemands geest doet denken aan wie iemand is. En dan vooral aan zijn energie, zijn kracht en zijn autoriteit. Of zeg maar gerust, aan zijn drive. Aan datgene wat hem drijft en in beweging zet, waar hij werkelijk voor leeft. Dat is iemands geest. Maar waarom vraagt Elisa dan om twee delen van Elia's geest? Wil hij zijn meester soms overtreffen in geestkracht? Dat zou je denken, maar daar gaat het niet om. Want in het erfrecht van Israël was het zo dat de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis kreeg. Hij ontving, om zo te zeggen, twee delen. Wat Elisa vraagt is dus eigenlijk: laat mij uw eerstgeborene zijn. Laat mij de profetenzoon zijn die als eerste mag delen in uw geest. In uw kracht als profeet. Dan zal ik in uw voetspoor gaan. En dan zal ik met alles wat in me is getuigen van de Heer, de God van Pasen. De Heer die leeft en ons het leven geeft. Toch is die laatste vraag wel veel gevraagd. Je vraagt iets wat heel moeilijk is, antwoordt Elia. Want het is niet aan mij om iemand geestkracht te geven. Laat staan dat ik je tot stem van de Heer kan maken. Dat kan alleen de Heer zelf. Hij kan je tot profeet maken. Dat is zijn geschenk, niet het mijne. Ook ik bezit het niet. Ik heb het niet verworven of verdiend. Ik heb het van God gekregen. En zoiets organiseer je niet, maar je krijgt het. Om er met heel je leven voor in te staan. En toch laat Elia Elisa niet in het ongewisse. Hij kan hem niet geven wat hij vraagt. Maar hij kan hem wel een criterium geven. Om te onderscheiden of de Heer zijn verlangen vervult. Als je mij zult zien, als ik van je word weggenomen, dan zul je ziener zijn. Maar als je het niet ziet, dan zul je geen profeet zijn, zegt Elia. Het criterium dat hij ontvangt, is dus dat hij ogen ontvangt om te zien. Daaraan zul je herkennen of de Heer je visie en zeggingskracht verleent om een ziener en profeet te zijn in mijn naam. En laat nu juist dat zinnetje een zinnetje zijn wat de evangelist Lucas opneemt in zijn verhaal over de hemelvaart van Jezus. Hij werd weggenomen terwijl zij het zagen, staat er dan. En wat is dat anders dan een verwijzing uitgerekend naar dit verhaal van Elia en Elisa? Wat is dat anders dan de belofte dat Jezus leerlingen, dat wij zelf twee delen van Jezus geest ontvangen. Hij, het vlees geworden woord, mag dan heen gaan. Maar wij mogen als eerste delen in de kracht van zijn geest. Hij maakt ons ziener en profeet in zijn naam. En hij vraagt ons van hem te getuigen, als iemand die leeft en ons het leven geeft. Want Elia heeft nog niet gezegd, als je het zult zien, of het klinkt, zie. Een wagen van vuur met paarden van vuur die scheiding maken tussen hen beiden. Elisa wordt dus op zijn wenken bediend. Hij heeft nog niet om de geest van Elia gevraagd, of hij ontvangt al ogen om te zien, een hart om te verstaan en woorden om te spreken. De Heer zelf vervult zijn verlangen en maakt hem tot een man van God, een ziener, een profeet. Maar dat neemt niet weg dat het een buitengewoon ingrijpend gebeuren is. Want het zal je maar gebeuren dat een wagen van vuur met paarden van vuur je van elkaar scheiden. Aan de ene kant is dat buitengewoon ingrijpend, omdat je zo van elkaar gescheiden wordt en elkaar moet loslaten. Maar aan de andere kant is het ook buitengewoon troostvol. Zeker als je bedenkt dat Elia kort geleden nog zo ontmoedigd was, dat hij niets liever wilde dan slapen en nooit meer wakker worden. Maar in plaats daarvan kon de Heer hem nu halen, met een vurige wagen en vurige paarden, om als in triomf bij hem thuisgebracht te worden. En diezelfde dubbelheid hoor je ook als Elisa in een storm opklimt naar de hemel. Aan de ene kant tekent die storm de overmacht waarmee God hem opneemt. Hij wordt als op Gods adem gedragen. Aan de andere kant tekent dat opklimmen naar de hemel zijn bijzondere einde. Want behalve Henoch en Jezus, de Zoon van God, is er in de Bijbel niemand die zoals Elia rechtstreeks opgenomen wordt bij God. En als dat gebeurt, dan ben je niet dood. Dan leef je. En dan kun je dus ook ieder moment terugkomen. Nog altijd zetten Joden daarom een stoel klaar. Want wie weet komt Elia om de grote dag van God aan te kondigen. En Elisa ziet het en hij schreeuwt het uit van de pijn. Vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters, roept hij Elia achterna. En je hoort de pijn van het afscheid. Sinds hij alles had achtergelaten om Elia zijn leermeester te volgen, was Elia voor hem een vader. Zijn woorden waren de woorden van de Heer. Woorden die Israël kracht gaven en haar beschermden. En nu is hij er niet meer. En daarom grijpt Elisa zijn kleren en scheurt ze in tweeën. Het tekent de innerlijke verscheurdheid van zijn leven. Hij bedrijft rouw en geeft uiting aan zijn verdriet. Het verlies loopt als een scheur door zijn leven. Zijn leven is veranderd voorgoed. Maar daar blijft het niet bij. Want als Elisa zijn kleren verscheurd heeft, neemt hij de mantel van Elia op. Het is alsof de Heer zelf hem die mantel heeft toegeworpen. En daarom aanvaardt hij de rol en de roeping van Elia. Hij zal een man van God, een ziener, een profeet zijn. Zo keert hij terug. Terug naar de Jordaan, die grensrivier die toegang geeft tot het beloofde land, het land van de levenden. En daar blijft hij staan. Hij neemt de mantel van Elia en slaat ermee op het water. En net als Mozes, Joshua en Elia, bindt hij de strijd aan tegen de dood. Waar is nu de God van Elia? Klinkt het. Waar is hij die gezegd heeft, ik zal er zijn? Waar is de God van Elia? En dan slaat Elisa op het water. Hij verslaat de dood. Er ontstaat een pad waar geen pad was. Een pad door de Jordaan. Een pad op het droge. Elisa trekt er dwars doorheen. Hij steekt over en komt behouden aan de overkant. En als je dat hoort, merk je hoe dat raakt aan Hemelvaartsdag en Pinksteren. Ook dan is er diezelfde dubbelheid. Er is hartverscheurend verdriet en gemis. En diepe vreugde en vrede, waarmee de leerlingen Jezus nastaren, terwijl hij door God bevorderd wordt tot hoger heerlijkheid. En dan zie je hoe de leerlingen zijn mantel opnemen en zijn roeping aanvaarden om woorden van God te spreken. Woorden die zo vol van geest en leven zijn dat mensen tot geloof komen en zich laten dopen. Ze gaan het water in, de dood door. Zo staan ze op zijn naam geschreven. En als Elia terugkeert daar in Jericho, zien de profetenleerlingen hem komen. En je hoort ze smoezen. De geest van Elia rust op Elisa. Er is godsverdank toch een profeet. Een man van God die tot stem van de Heer is gemaakt. Die het woord van de Heer, de God van Pasen, brengt. En daarom komen ze hem tegemoet. Ze buigen zich voor hem neer en aanvaarden hem als hun leermeester, als man van God. En toch zeggen ze tegen hem, moet je nou toch eens kijken. Hier hebben we 50 sterke kerels. Laat ze er alsjeblieft op uitgaan om uw meester te zoeken. Wie weet heeft de geest van de Heer hem opgetild en hem ergens in de bergen in een dal neergekwakt. Moet je je voorstellen, de angst dat God je geliefde heeft laten vallen. Ze kunnen het niet loslaten. Ze kunnen niet geloven dat Elia veilig is bij God. Wie weet heeft ze hem laten vallen of zelfs neergeworpen. Maar Elisa houdt stug vol, stuur er niemand op uit, zegt hij. Vertrouw nou maar op de Heer en op zijn woord. Hij heeft het zelf gezien. Hij was er zelf bij toen het gebeurde. Vertrouw me. En vooral vertrouw God. Maar ze blijven maar aandringen. Totdat hij zegt, vooruit nou maar. En daar gaan ze, 50 man. 3 dagen lang zoeken ze naar Elia. Maar Elia is niet dood. Hij leeft. En is geborgen bij God. En daarom kunnen ze hem niet vinden. De Heer heeft hem niet laten vallen. Hij heeft zich over hem ontfermd en hem opgenomen in zijn heerlijkheid. En daarom zie je ze terugkomen. Bij Elisa die in Jericho verblijft. Hij heeft maar 1 vraag voor ze. Had ik niet tegen jullie gezegd, ga niet? Het is de bevestiging van dat Elisa profeet is. De bevestiging dat Elia, zijn leermeester, is opgenomen door God. Hij is niet dood. Hij leeft. En daarom kan hij terugkomen. Om de grote dag van God aan te kondigen. Zoals hij in het evangelie doet. Als Johannes de Doper opduikt. En hoor je dit? In het licht van de hemelvaart en Pinksteren. Dan zie je hoe de leerlingen geroepen worden om getuigen te zijn van Gods grote daden. God de Vader heeft Jezus zijn Zoon niet laten vallen. Hij heeft hem opgenomen in de hemel. Hij is niet dood. Hij leeft. En omdat hij leeft, kan hij ieder moment terugkomen. Want zeggen die 2 boden bij de hemelvaart, zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan, zo zul je hem zien terugkeren. Dan zullen ook wij zijn waar hij is. Daarom, kom Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. willen samen het geloof belijden dat God in onze harten wekt. En daarom wil ik u verzoeken om op te staan en te blijven staan tot na het zingen van lied 723. Wij belijden het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, die tegelijk ook een lofzegging zijn op Vader, Zoon en Geest. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en vlees is geworden, door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, die is opgestaan op de derde dag naar de schriften en opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader door de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Halleluja.
Schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered, weer in het licht geheven. Als er een woord werkelijk
Ik wil samen met u afsluiten met het Luthersavondgebed. Een gebed wat qua inhoud eigenlijk heel erg aansluit bij de roep vanuit de nacht op Weeszondag naar de Heer die het licht van ons leven is. De Geest zelf die ons geschonken wordt. Laten wij samen bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond. En de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele kerk aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Straks bij het verlaten van de kerk krijgt u gelegenheid uw gaven te geven in dienst aan God en aan elkaar. Wij zingen nu samen ons slotlied, lied 663, de beide coupletten. Lied 663 is ons slotlied. Ga heen in vrede de toekomst van Christus tegemoet. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.